bij de podcast. Dit keer gaat het over levensbeschouwing. En ik zit hier met Joris Krechting. Hij is mede-auteur van het hoofdstuk Religie in het boek Sociale Kaart van Nederland. Mijn naam is Pauline Weesman. Ik ben een van de docenten hier op de School voor Journalistiek. Ik heb hier het vak levensbeschouwing gegeven. En ik geef eigenlijk in alle jaren wel les. Ik geef ook les over mediaethiek en humanities. En mijn achtergrond is religiejournalist en religiewetenschapper. Nou, zoals ik al zei, ik zit hier met Joris Krechting. Heel leuk dat je hier bent. Ook bijzonder ook. Ook omdat je natuurlijk ook mede-auteur bent van dit hoofdstuk. Zou je jezelf voor willen stellen?
Dank voor de uitnodiging. Ik ben Joris Krechting, religiewetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En dat houdt in dat ik me bezighoud met onderzoek naar de rol van religie of levensbeschouwing. Dat zullen we denk ik vandaag een beetje door elkaar gaan gebruiken. In de Nederlandse samenleving en vooral wat er in de afgelopen decennia, dus eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog, allemaal is veranderd en welke gevolgen dat heeft voor onze Nederlandse samenleving.
Ja, mooi, dankjewel. Ja, er is nogal wat veranderd hè, in die samenleving. Ja. Fijn dat je er bent. Ja, wat we wilden gaan doen in dit interview is eigenlijk in vogelvlucht die veranderingen van de rol van religie in die Nederlandse geschiedenis doorlopen. En dan beginnen we heel ver terug. En dat doen we eigenlijk om te kijken van, goh, hoe is religie nou veranderd? En om de religie ook beter te begrijpen. Hè? En je zei ook al, hè, religie, levensbeschouwing loopt een beetje door elkaar. Daar komen we zo nog wel op. En vaak denken we in religie en religieuze aanhangers vaak in van die in beton gegoten blokken. Een beetje zwart-wit. Hè? Dan zien we een kerk voor ons misschien met een dominee. Herken je dat beeld?
Ja, nou, er zijn ook wel periodes geweest in de Nederlandse geschiedenis dat het eigenlijk wel klopt hoor, dat beeld. We hebben het zeker over de periode zeg maar, van verzuiling, waar we het zo meteen nog over gaan hebben. Maar eigenlijk is dat ook vanaf de middeleeuwen is dat eigenlijk al op een bepaalde manier ontstaan. Namelijk religie zijn vooral ook sociale gemeenschappen die voor elkaar zorgen. Ja, aan het hoofd van dat sociale systeem staat een kerk en een dominee of een pastoor.
Ja, want laten we eens kijken naar die geschiedenis inderdaad. En dan waar het boek ook mee begint hè, met de Republiek. Jullie schrijven in het hoofdstuk dat Nederland in vergelijking met de meeste andere West-Europese landen behoorlijk open is, hè, veelvormig, uniek. En dat is eigenlijk ontstaan in de 16e eeuw. Zou je dat kunnen uitleggen? Hoe is dat gegaan? Wat gebeurde daar?
Ja, we zitten in die tijd dus aan het einde van de middeleeuwen. Er was een Spaanse overheersing waartegen werd gevochten. Dat is eigenlijk ook de protestanten die in het noorden van Nederland toen al woonden. Die wilden natuurlijk niet dat de katholieke Spanjaarden hun zou overwinnen en zou gaan beheersen. Dus toen is eigenlijk al een soort scheidslijn ontstaan van een protestantse lijn, de Bible Belt, tegenwoordig Bible Belt, die echt actief vocht tegen die Spanjaarden. Nou, er werd gewonnen van de Spanjaarden. Dat zorgde dat de eerste vorm van Nederland eigenlijk ontstond, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Toen was natuurlijk de vraag van hoe gaat deze staat rijk uitzien? Er kwam een staatskerk, wat heel gebruikelijk was in die tijd. En in heel veel andere landen was die staatskerk ook super dominant aanwezig. In Nederland viel dat eigenlijk wel mee. Dus er was een staatskerk, wat tegenwoordig de hervormde kerk is. Maar die liet de andere kerken, bijvoorbeeld de katholieken in het zuiden, enigszins met rust. Ja, die werden wel een beetje benaderd en allerlei dingen. Maar ze mochten wel samenkomen, de katholieken of alle andere gelovigen. Dat was in heel veel andere Europese landen niet het geval. Dus daar werden allerlei andere, was één staatskerk en alle andere religies werden onderdrukt. In Nederland was er dus eentje die de leiding nam, maar de rest werd getolereerd, om het zo maar te zeggen.
En waar kwam die houding vandaan, dat Nederland daar wat toleranter tegenover stond?
Ja, ik denk, dat is een beetje gissen, maar dat ze wel wisten dat ze het hele katholieke zuiden, want daar hadden ze natuurlijk wel mee te maken, alles onder de rivieren is katholiek. Ja, dat ze die niet zomaar 1, 2, 3 het protestantse geloof konden opleggen. Dus ze moesten ergens wel dat enigszins tolereren. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, er waren in die tijd schuilkerken. Dat klinkt alsof ze stiekem bij elkaar moesten komen, bijvoorbeeld de katholiek. Alleen, ja, de staatskerken wisten wel waar die schuilkerken zaten. Dus dat is eigenlijk een exemplarisch voorbeeld van, ze hadden niet allemaal de gelijke posities, die religies, maar ze werden wel enigszins, andere religies werden wel getolereerd. Dus, maar enerzijds moesten zij dus die katholieken, en daar hadden ze mee te maken, een grote groep met een ander geloof. En anderzijds denk ik dat ook toen Nederland al een redelijk open samenleving was, wat erg op handel was gefocust. Dus er kwamen eigenlijk constant, ook in Amsterdam, daar kwamen constant allerlei andere mensen binnen van buitenaf, met veelal andere geloven. Dus daar was vanaf het begin eigenlijk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wel duidelijk van ja, we moeten dat ergens tolereren, want anders dan gaat onze handelspositie bijvoorbeeld, gaat de kosten van onze handelspositie.
Aha, dus dat leeft allemaal naast elkaar.
Ja. Ja.
En wat voor religieus model kreeg je daaruit? Wat had dat voor gevolgen? Je had het over de staatskerk. Toen kwam ook een beetje het kerklidmaatschap op. Hè? Wat gebeurde daar allemaal?
Dat vrij tolerante model, dat zorgde er eigenlijk voor dat naast die staatskerken ook de andere religies, de andere kerken, zich wel konden profileren als sociale gemeenschappen. Dus die ook bij de katholieken, die gingen eigenlijk een soort maatschappelijke, katholieke kerk ging maatschappelijke functies vervullen. Het ging vooral over de zorg voor de armen. Waardoor die gemeenschappen bij een kerk horende gemeenschap eigenlijk steeds strakker werden, steeds hechter werden.
Dus dat had ook echt een functie dus ook,
ja,
hè? Wilde je,
zeker.
Wilde voor je gezorgd worden.
Ja, dat zien we eigenlijk tot de Tweede Wereldoorlog, is dat de sociale functies van geloofsgemeenschappen, van kerken en de geloofsgemeenschap die erbij hoort, die zijn heel sterk aanwezig. Maar in die periode dus, vanaf het ontstaan van de Republiek, de Zeven Verenigde Nederlanden, zien we dus een periode van confessionalisering. En daarmee bedoelen we dus dat niet alleen maar die dominante staatskerk, maar ook andere kerken geloofsgemeenschappen bij elkaar brengen en dus eigen clubjes vormen en waarin voor elkaar werd gezorgd onder het mom van het geloof.
Ah, dus je hoeft ook niet per se te geloven. Gelooft eigenlijk iedereen? Nou, dat denken wij vaak, ja. Iedereen ging naar de kerk.
Dat is een hele goede vraag. Waar ik, je ziet in ieder geval aan de statistieken dat in die periode tot 1900, op een gegeven moment hoort iedereen, volgens de volkstelling, hoort iedereen bij een kerk. Dus dat is eigenlijk al heel apart, zo van 100% is kerklid. Maar er zijn geen gegevens over dat die mensen in die tijd vragenlijsten invulden of ze ook echt in God geloofden. Of in de God zoals de pastoren dat verkondigden of de predikant. Daar weten we helaas niet. Alleen wat wel duidelijk is dat in die periode, dus voor mensen zonder goed sociaal systeem, was voor mensen, centraal systeem, was voor mensen dus heel erg goed om bij die lokale geloofsgemeenschap te horen. Want die mensen zorgden voor elkaar. Dus het was eigenlijk vooral een zorg, als je arm was of ziek werd, dan had je een sociale gemeenschap nodig die voor je zorgde. In die tijd deed de staat dat nog niet of nauwelijks. Wie deed dat wel? Je eigen kerk.
Ja.
Dus het was eigenlijk heel slim om daarbij te horen, want anders dan als je, ja, voor het geval dat je in de problemen kwam.
Ja, en dat duurt dan zo'n beetje tot 1848, hè, dit religieuze model. En dan schrijven jullie in het hoofdstuk dat er dan wat scheurtjes komen. Wat gebeurt daar?
Er zit 50 jaar daarvoor, rond 1800, is er eerst nog een soort Franse overheersing. Dus de Fransen kom je binnen en die zeggen van al die losse kerken en religies, nou ja, dat moet iedereen zelf weten. Hè? Dus achter de voordeur mag het, je mag het blijven geloven. Alleen ons model, dus het Frans model, wat wij kregen opgelegd, zei van er is een scheiding tussen kerk en staat. Dus er zijn de georganiseerde religies hebben geen invloed meer op hoe dit land wordt geregeerd. Dus toen waren we eventjes helemaal af van dat eerdere model van we hebben allemaal eigen losse kerkjes die zorgen en die best veel macht hebben. De Fransen vonden dat niet goed, maar ja, de Fransen werden weer weggestuurd. De huidige vorm van Nederland ontstond eigenlijk. Maar gaandeweg zag je toch alweer dat Nederland weer terugging eigenlijk naar die oude structuur. Oftewel dat die losse kerken weer steeds meer hun eigen ding mochten gaan doen. Zich uitend in de grondwet van 1848, waarin dus die scheiding tussen kerk en staat, die werd een beetje afgezwakt. Dus kerk kreeg weer wat meer macht. En tegelijkertijd, vooral bij de protestanten, begon het een beetje te borrelen. Oftewel, waren wat ruzies onderling van wat nou het juiste protestantse geloof was. Vanaf die tijd, 1850 tot zelfs deze eeuwwisseling, hè, rond het jaar 2000, zijn er echt talrijke afsplitsingen geweest bij de protestantse kerk. In de 19e eeuw, dus tussen 1850 en 1900, zorgde er eigenlijk voor dat die afsplitsingen, die afgesplitste protestanten, die hadden ook zoiets van, wij willen onze eigen dingen regelen. Wij willen onze eigen armen zorgen, onze eigen ziekenhuizen. Dus zij gingen zich steeds meer profileren als nieuwe, wat we de verzuilde samenleving hebben genoemd. En tegelijkertijd dachten de katholieken, die nog steeds wel hun eigen ding mochten doen, maar ook wel een beetje werden achtergesteld, die dachten ook van, ja, als die losse protestantse groepen dat gaan doen of mogen gaan doen, dan gaan wij dat ook doen. Dus vanaf 1850 tot en met de Tweede Wereldoorlog was een hele sterke tendens dat buiten de staatskerk, de hervormde kerk, dat die andere religies eigenlijk ook hun eigen systeem gingen organiseren. En een systeem is dus dat zijn dus eigen sociale gemeenschappen die eigenlijk voor alle dingen een eigen variant hebben. Dus de katholieken hadden een eigen krant op een gegeven moment, de Volkskrant. Die hadden eigen onderwijs natuurlijk, eigen katholieke scholen. Dat mocht na de invoering van de staats van de nieuwe grondwet in 1848. Die gingen in eigen ziekenhuizen. Dus eigenlijk op allerlei vlakken gingen die verschillende zuilen, oftewel die verschillende religies, gingen echt alleen maar voor zichzelf allerlei dingen oprichten. En dat heeft 100 jaar zo gefunctioneerd.
Eigen scholen ook, eigen sportverenigingen. Juist, inderdaad. Ja, ja. Wat betekende dat voor de samenleving?
Nou, ik denk dat er wel een beetje verschillen zijn per regio. Kijk, in het katholieke zuiden, daar woont geen protestant. Dus daar was alles al katholiek. Maar je hebt natuurlijk ook regio's waar protestanten en katholieken, en je hebt binnen de protestanten, wat ik net zei, heb je ook weer verschillende zuilen. Hè? Dus je hebt gereformeerden, je hebt hervormden. Dus in regio's waar die verschillende zuilen, verschillende kerken bij elkaar wonen, ja, daar heb je natuurlijk wel voor scheidslijnen binnen dorpen of binnen steden. Dus sommige mensen lezen die krant en gaan naar die vereniging, en andere mensen lezen een andere krant en gaan naar een andere vereniging. Dus dat zorgde eigenlijk best wel voor een tweedeling, of eigenlijk zijn het vier echte grote zuilen. Dus de katholieken, de hervormden, dus de staatskerk, de gereformeerden, die weer zijn opgesplitst, allemaal hele kleine zuiltjes, en de socialisten. Dat was eigenlijk dan een groep waar we net over hadden van, ja, ook die mensen hoorden heel vaak wel bij een kerk, maar dat waren toch niet echt de gelovigen, zeg maar, die ook iedere week in de kerk zaten.
En als je dan kijkt dat naar die zuilen zelf, hè, want dat was behoorlijk strikt, hè, je trouwde ook niet buiten je zeil bijvoorbeeld, hè. Als je het hebt over religiebeleving in die tijd, hoe werd religie toen beleefd? Wat nou bijvoorbeeld als je twijfelde aan je geloof of niet helemaal lekker zat in jezelf, of maakte dat eigenlijk niet zoveel uit wat je geloofde?
Ik heb daar geen goede onderzoeksgegevens over, maar ik denk dat je wel kunt stellen dat, kijk, als je bij zo'n gemeenschap hoort, ja, dan hoefde dat niet automatisch betekenen dat je ook alles geloofde van wat er werd verkondigd. Maar de consequentie is natuurlijk wel als je zegt van, ja, ik geloof iets anders dan wat de pastoor of de predikant zegt. Ik ga me onttrekken aan die gemeenschap. Ja, dan had je eigenlijk een probleem, want waar hoor je dan bij? En nogmaals, dat duidt weer op die sociale functie van religie. Dus je kunt wel zeggen van, ik ga niet meer naar de kerk. Maar ja, als dat ervoor zorgt dat je ook niet meer naar dezelfde school kunt, of ook niet meer, dat er ook niet meer voor je wordt gezorgd als je ziek bent, want dat was een heel ander systeem destijds. Ja, dan denk je, wat vind je na om te zeggen van, ik geloof er niet meer, ik ga mijn eigen plan trekken.
Ja, dan verlies je eigenlijk alles, hè?
Ja, ja. Dus de consequenties waren destijds heel groot om de kerk te verlaten.
Ja, ja, dus als we even een tussenbalans opmaken, dat het eigenlijk tot die tijd die sociale functie van die kerk dus heel belangrijk was. Hè? Alles hing daarmee samen. Je familie, je school, je opleiding. Ja. En dan gaat er na de Tweede Wereldoorlog gaat er wat veranderen. Dan komt er ineens een enorme breuk. Hè? Ja. Ik vond het grappig om te lezen in het boek dat die ontkerkelijking, want die zet dan radicaal door, dat dat eigenlijk al eerder begon. Hè?
Ja. Nou ja, ik schetste net al dat rond 1900, volgens de volkstelling, dus iedereen bij een kerk hoorde. Maar we weten ook al dat in 1960, dus net na de Tweede Wereldoorlog, dat volgens die nieuwe tellingen was 18% hoorde zich, die hoorden niet bij een bepaalde kerk. Dus je ziet eigenlijk al dat in de eerste helft van de 20e eeuw, tussen 1900 en net na de Tweede Wereldoorlog, ja, dat er al ongeveer 20% van de Nederlanders is gestopt om bij een kerk te horen. Dus dat is eigenlijk al de eerste tendens van ontkerking. Ja. En dat gaat een beetje samen met waar we het net over hadden, zowel met socialisten. Dus dat zijn mensen die zich niet aan een kerk verbonden.
En wat is ontkerkelijking dan eigenlijk? Wat gebeurde er nou na die Tweede Wereldoorlog?
Ja, je schetste net al dat net voor de Tweede Wereldoorlog die sociale functies van kerk en religie zo sterk was. Het was heel verstandig om bij zo'n geloofsgemeenschap te horen. Na de Tweede Wereldoorlog komen allerlei culturele ontwikkelingen in een stroomversnelling. En wat voor ontwikkelingen zijn dat? Het onderwijsniveau is enorm gestegen. Dus het aantal hoogopgeleiden is vanaf de jaren 60 tot nu van 2% naar 30% van de Nederlandse bevolking gegaan. Dat is één ontwikkeling, dat doen wij onderwijsexpansie. De tweede is de ontwikkeling van een verzorgingsstaat. Dus de staat gaat zorgen voor mensen die om wat voor reden dan ook niet genoeg geld kunnen verdienen of kunnen krijgen. Dus voor arme mensen, maar ook voor zieke mensen die niet kunnen werken. Dus dat is echt het ontstaan van een verzorgingsstaat. een sociaal zekerheidsstelsel en een sociaal vangnet. En de derde ontwikkeling is, die hangt daarmee samen, is individualisering. Mensen komen steeds meer los te staan van hun gemeenschap waar ze vroeger bij hoorden. Dat was dus die geloofsgemeenschap. En je kunt ook denken aan bijvoorbeeld een dorpje in Brabant. Vroeger gebeurde alles binnen dat dorpje. En met het proces van individualisering gingen mensen buiten dat dorp werken. Ze kwamen met andere mensen in contact. Hun leefwereld werd veel groter. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat zij die lokale gemeenschap ook niet meer zo nodig hadden om te overleven, om dat vangnet te hebben. Dus wat vroeger het vangnet was van door de kerkelijke gemeenschap, dat werd nu een vangnet door de staat.
Er zijn eigenlijk verschillende factoren die een rol spelen. Je noemde ook individualisering, hè?
Ja.
Hoe komt het dat dat juist opkomt? Waarom wordt dat ineens belangrijk?
Nou, individualisering komt volgens mij vooral op omdat mensen dus, de naam zegt het eigenlijk al, mensen kunnen voor zichzelf gaan zorgen. Het individu komt voorop te staan. Je hebt niet meer zo sterk een gemeenschap nodig om te overleven. Oftewel, er is een staat op afstand die voor je zorgt als het niet goed met je gaat. Dat is de tendens richting een verzorgingsstaat. En ja, wat gebeurt er als mensen dat idee krijgen van, hey, ik heb geen lokale geloofsgemeenschap of kerk nodig om een goed en fijn leven te krijgen? Nou ja, dan gaan ze daar minder snel naartoe en gaan ze hun eigen ding doen in hun leven, maar ook met hun eigen geloof aan de slag. Dus individualisering is wat dat betreft echt een heel sterk proces, wat er echt voor heeft gezorgd dat mensen veel minder vaak een beroep doen of zich aansluiten bij de lokale kerkgemeenschap.
En media die hadden ook een rol, hè, in die ontkerkelijking. Wat was hun rol?
Nou kijk, voorheen was de media georganiseerd volgens die verschillende religies waar we het net over hadden. De verzuilde religies hadden ook allemaal hun eigen media-organen. Die verkondigden ook hun eigen geloof. Ja, gaandeweg de 20e eeuw, dus na de Tweede Wereldoorlog, veranderde dat ook. Er kwamen steeds meer neutrale media die niet namens één religie spraken, maar gewoon in zijn algemeenheid verslag deden van wat er in de wereld gebeurde. En daar gingen ook steeds meer mensen naar kijken. Maar het is een beetje een verhaal van het kip en het ei verhaal. Dus er kwamen steeds meer mensen die dachten van ja, ik wil niet meer alleen maar naar mijn eigen verzuilde media luisteren. Dus van daaruit werd vanzelf het aantrekkelijker om naar neutrale media te luisteren. Die dan ook dus weer een ander geluid lieten horen dan de traditionele media.
Kun je daar concrete voorbeelden van geven?
Vroeger werden media gedomineerd ook door kerkelijke mensen. Dus moet je denken dat de bisschop of dat soort hogere kerkelijke figuren, bisschop vanuit de katholieke kerk, maar bij de protestanten waren er ook hoge afgevaren die heel vaak in het media optraden om hun geloof te verkondigen. Ja, als je tegenwoordig kijkt, en we zijn nu natuurlijk wel 70 jaar later, zulke mensen komen bijna nooit meer in een programma als, een paar jaar geleden De Wereld Draait Door, of in ieder geval dat soort belangrijke programma's, daar zitten nooit meer kerkelijke figuren in. Dus wat dat betreft kun je zeggen, ergens gaat dan de media ook een beetje sturen in wat de mensen horen. Namens ze krijgen een nieuw verhaal over geloof wordt gekondigd. Of er wordt geen verhaal meer over geloof verkondigd. In ieder geval niet meer het kerkelijke geloof.
Ja, want geloof kwam natuurlijk ook in een negatief daglicht te staan steeds meer, hè?
Ja.
Een kerk. Er kwam misschien allerlei beelden boven van hè, dogmatisch, ja. Rigide, ja. Leefregels. Ja. Dus maar dat ook echt een aversie tegen, ja. Kerken.
Maar dat hangt er allemaal volgens mij samen met hetzelfde proces. Namelijk, mensen laten zich niet meer opleggen door anderen wat ze zelf moeten geloven. Kijk, kerkelijke structuur, hè, de georganiseerde religie, dat is gewoon een hiërarchisch systeem. Van bovenaan zit de mensen die zeggen wat jij moet doen en wat je moet geloven. Nogmaals, van ja, we weten niet zeker of dat vroeger zich iedereen daar echt in hun hoofd ook aan hield. Maar het was toen heel handig om daarbij te blijven horen. Maar tegenwoordig heb je die gemeenschappen niet meer nodig. En laten mensen zich al helemaal niet meer zeggen van de meeste mensen laten zich niet meer zeggen wat ze moeten geloven.
En wat is daar de invloed geweest van andere religies? Want in die tijd kwam natuurlijk ook hindoeïsme, boeddhisme ook op in Nederland. Kreeg de instroom van islam.
Ja.
Wat is daar de invloed van geweest? Heeft dat nog een rol gespeeld?
Het beeld daarover is niet helemaal helder. Er zijn theorieën die zeggen van ja, als er andere dan christelijke religies een land binnenkomen, Dan gaan de christelijke religies die gaan zich eigenlijk verzetten. En de mensen die daarbij horen, die blijven dan ook liever bij hun christelijke religie. Dus dat zou de ontkerking eigenlijk dan tegen moeten gaan. Maar er zijn ook theorieën die zeggen van ja, kijk, als er andere geloven binnenkomen, op een gegeven moment gaan mensen ook zoiets hebben. Zeker omdat hun leefwereld groter wordt door individualisering. En mensen komen met allerlei andere mensen in contact, ook met andere geloven. Zeker hoger opgeleiden, die gaan op een gegeven moment vergelijken van hey, ik geloof dit, hij gelooft dat. Waarom is dat zo? En wat zegt dat over mijn geloof? Is dat dan wel het ware geloof als iemand anders iets heel anders denkt? Dus van daaruit zou je kunnen zeggen van hoe meer religies samenkomen, hoe moeilijker het eigenlijk voor een individu wordt om vol te houden dat hij bij één specifieke religie hoort. Want er zijn zoveel varianten dat je denkt van ja, misschien is die andere wel de ware. Dan ga je twijfelen.
Ja,
verwarrend, twijfel. En dat zorgt er natuurlijk voor dat je minder vasthoudt aan jouw oude traditionele religie.
Je schetst ook dat enorm begint te schuiven. Dit is echt jouw onderzoeksgebied ook. Hier ben je ook op gepromoveerd. Kun je concreet schetsen wat er nou gebeurt in de leegloop? In kijken hoe erg werd het? Wat gebeurde er allemaal?
Ja. We hebben al een paar keer gezegd dat rond 1900 was iedereen kerklid. Maar net na de Tweede Wereldoorlog was dat 70-80%. Nou, ik denk eerst 80%. Inmiddels is dat 20-25%. Dus we hebben het over 1960 was 70%, 75% kerklid. En nu is dat nog maar 20-25%. Dus vroeger was echt de meerderheid hoorde bij een kerk. En nu is dat echt nog maar een kleine minderheid. En de verwachting is dat die 20-25%, dat nog naar 10-15%. Christelijk kerklid, moet ik wel even bij dat zeggen, dat over 10-15 jaar nog maar 10-15% van de Nederlanders bij een kerk hoort. Dat is natuurlijk een hele kleine groep. Daarnaast hebben we wel nog 5-10% andere religies. Het zijn natuurlijk vooral de moslims en boeddhisten en hindoes. Maar goed, dus we hebben twee redelijk kleine groepen in de Nederlandse maatschappij. Ondertussen namelijk een groep met kerkleden, nu nog 20-25%, die dalen naar 10-15%. En 5-10% andere religies. Maar ja, dan
blijft. Zo weinig eigenlijk.
Ja, dan blijft er dus een hele grote groep. Van nu al 80%, misschien wordt er nog wel iets meer. Die niet bij een christelijke kerk hoort en niet bij een andere religie. Dus dat is eigenlijk de enorme verschuiving die wij vanaf de jaren 60 tot nu hebben meegemaakt. Dus dat is eigenlijk de verschuiving van een echte verzuilde kerkelijke maatschappij, waarin dus bijna iedereen bij zo'n kerkelijke religie hoort, naar wat wij nu noemen een seculiere maatschappij, waarin dus 80% niet bij een georganiseerde vorm van religie hoort.
En die 80%, hè, Joris, wat weten we over die groep? Want dat zijn niet allemaal mensen die gaan dan niet naar de kerk, maar die hoeven niet per se niks met geloof te hebben.
Nee.
Nou, wat weten we daarover?
Dat is een hele interessante, maar ook een hele moeilijke vraag. Binnen die grote groep zijn er nog twee kleinere groepen die op zich best wel goed te omschrijven zijn. De eerste is een groep die nog wel gelooft in een god of hogere macht, zoals die eigenlijk ook door de kerken wordt voorgeschreven, maar die dat niet meer verbinden aan een kerklidmaatschap of niet meer naar een kerk gaan. Ja, dus die geloven, dat zijn eigenlijk christelijk gelovigen die dat niet meer verbinden aan een kerk. Een andere groep, wat we noemen de spiritualiteit. Rond de eeuwwisseling, rond 2000, was daar onder onderzoekers was daar heel veel ophef over in Europa. Zo van de kerkelijke religie, daar gaat het heel slecht mee, maar er komt een nieuwe vorm, spiritualiteit. Dus toen werd eigenlijk gezegd van die spiritualiteit, die gaat de daling van alles wat weggaat bij de kerken, dat komt bij nieuwe spiritualiteit terecht. Volgens mij weten we nu, 20 jaar later, dat niet zo is. Dat is een kleine groep van ongeveer 10%, ook wel redelijk stabiel is. En die zijn wel echt bezig met de zoektocht van de eigen innerlijke kern. Maar dat is niet een groep die heel sterk groeit. Het is ook dat er nog een hele grote groep is, die niet naar een kerk gaat, die niet zelf hun eigen geloof vormgeeft, niet spiritueel is, maar ook niet. Dus dat zijn ook geen atheïsten, dus die zitten er eigenlijk een beetje tussenin, tussen beide uitersten. En dat is eigenlijk een groep, ik denk dat er ongeveer 40-50% van de Nederlanders is ondertussen, waarbij het dus eigenlijk heel interessant is van hoe gaan die nu om met zingevingsvragen, want daar is geloof natuurlijk wel een belangrijke bron voor. Wat doen die eigenlijk met zingevingsvragen? Of hoe ziet dat, wat gebeurt er eigenlijk in hun hoofd met de moeilijke momenten in het leven?
Wat zijn eigenlijk de consequenties van die ontkerkelijking?
Die zijn er wat mij betreft twee. Het eerste is dat van oudsher zo die kerken die riepen altijd op om voor elkaar te zorgen. Hè? Dus voor de eigen gemeenschap, maar vaak ook zelfs nog breder. Dat hangt allemaal onder het concept naastenliefde, zorg voor elkaar. Dus wat zien we? Dat mensen die bij een kerk zijn betrokken, mensen die naar een kerk gaan, die zijn in verhouding heel erg actief, sociaal actief. Dus zij doen heel vaak vrijwilligerswerk. Ze geven ook in verhouding heel veel geld aan goede doelen. Maar vooral dat eerste, vrijwilligerswerk, dat is dus iets wat, ja, kijk, als er echt sprake is van zulke sterke ontkerking, dan is dat iets wat mij zorgen baart. Want als er steeds minder kerkelijke mensen komen, dan zorgt ervoor dat er ook minder vrijwilligers komen. Wij staan ook nog eens voor een transitie dat de laatste wat oudere groepen kerkelijke mensen, dat er grote aantallen van komen te overlijden. Dat zijn juist mensen die zich enorm inzetten, ja, voor de Nederlandse maatschappij in zijn algemeenheid. Dus niet alleen maar voor hun eigen kerk, maar ook breder. Als je kijkt bijvoorbeeld naar voedselbanken, worden heel vaak gerund door kerkelijke mensen. Dus mijn eerste consequentie is een zorgelijke consequentie. En dat is dus dat als er minder kerkse mensen komen, dat er ook minder vrijwilligerswerk wordt gedaan. Terwijl dat we allemaal weten hoe belangrijk dat is voor de Nederlandse maatschappij. De Nederlandse regering heeft het niet voor niks nu over de participatiesamenleving, waar iedereen dus naast zijn gewone baan, zijn gewone leven, ook iets voor andere mensen moet doen. Van kerkse mensen, wisten we, dat doen zij heel vaak. Maar ja, nou is het aan de rest, de niet-kerkse mensen, eigenlijk de uitdaging van neem dat over, dat werk. Dat,
en die zijn sterk geïndividualiseerd.
Ja, ik zeg niet dat ze egoïstisch zijn, maar ze denken toch iets eerder alleen maar aan zichzelf dan de kerkse mensen. Dat is eigenlijk zeg maar de eerste consequentie. De tweede heeft te maken met, wat ook al benoemd is, dat je hebt zeg maar een aantal kerken die zich wat meer naar binnen richt, zoals ik het wil zeggen. Die houden zich vast aan het oude geloof wat in de Bijbel staat of wat door traditionele kerk werd voorgeschreven. Bijvoorbeeld denk het aan reformatorische of bevindelijke christenen. Die hebben dus allerlei geloofswaarden. En ook culturele waarden die steeds meer af komen te staan van de rest van de samenleving. Denk daarbij aan waarden over wat nou, zij hechten nog aan het traditionele gezin. Andere vormen van seksualiteit accepteren zij niet. Man-vrouw posities liggen daar, gelijkheid van man en vrouw ligt daar heel gevoelig. Ethische kwesties rond abortus, rond euthanasie. Daar hebben de conservatieve kerken hebben een hele andere mening daarover dan de rest van de maatschappij. En dat verschil wordt eigenlijk alleen maar groter. Want de rest van de maatschappij wordt eigenlijk steeds moderner of steeds vrijer misschien, dat je het zo kan zeggen. En zij blijven vasthouden aan hun oude geloof. Soortgelijke kwesties spelen natuurlijk ook bij niet-christelijke religies zoals de islam of het hindoeïsme. Dat zijn oude religies die bij een groot gedeelte van de gelovigen ook wel op die manier aan dat geloof is verbonden. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat soort kerken of religies, als die afstand tot de rest van de maatschappij steeds groter wordt, dan ontstaan daar op een gegeven moment spanningen, wat we ook al polarisatie noemen. Die kerken en religies die hebben zoiets van, ja, religie is ons grondrecht, dus wij mogen vasthouden aan dat wij anders omgaan met bepaalde dingen, dat wij anders omgaan met de gelijkheid van mannen en vrouwen. Dus zij houden zich vast aan dat soort grondrechten. De rest van de maatschappij heeft op een gegeven moment wel zoiets van, hebben zij zulke grondrechten nog? Dat noemen wij geen grondrecht, dat noemen wij discriminatie. Nou, ik chargeer een beetje, maar dat is wel hoe zulke groepen tegenover elkaar staan. En ik vrees dus dat alleen maar sterker wordt. Want,
je maakt je echt zorgen.
Ja.
Ja.
De uitdaging is dus eigenlijk voor ons om toch te zorgen dat die groepen met elkaar in contact blijven. Want volgens mij, als dat helemaal niet meer gebeurt, en dan gaan ze helemaal niet meer zich in elkaar verplaatsen wat de ene wel en de andere niet gelooft. Dan krijg je pas echt een grote tweedeling of polarisatie.
Wat is een religie dan eigenlijk? Want als je dus kijkt naar het kerkbezoek, dan zie je dat heel erg afneemt.
Ja.
Vaak is het heersende idee is eigenlijk dat religie daarmee uitgestorven is. Hè? Of dat het achterhaald is. Hoe zie jij dat?
Nou, er zijn twee kenmerken van religie die van oudsher ook heel dominant waren. De eerste is dat je verbonden bent aan een kerk. Nou, daar hebben we het al heel veel over gehad. Dat je hoort bij een geloofsgemeenschap die dat geloof voorstaat. Het tweede is dat je gelooft in een transcendente God, zoals wij het zeggen. In een hogere macht, iets wat boven ons staat en wat ook macht kan uitoefenen, wat controle heeft over het leven op aarde. Maar die twee aspecten, we hebben net al geschetst, bij grote groepen, grote delen van de Nederlandse bevolking speelt dat in ieder geval niet meer. Zij horen niet meer bij een kerk en zij geloven ook niet in een God die zeg maar hun eigen persoonlijke leven, want zij zijn, die grote groep is namelijk geïndividualiseerd, zij denken dat ze dat zelf allemaal kunnen bepalen en uitzoeken. Maar dat is dus de traditionele definitie van religie, horen bij een kerk en geloven in een transcendente God, in een machtige God. Dat zijn dus aspecten die ondertussen niet meer zo sterk bij de Nederlandse bevolking horen. Dan is de vraag van wat is dan nog wel religieus aan die mensen?
Precies, ja. En wat is religie eigenlijk?
Ja, en dat is een hele abstracte vraag die ik ook niet met een heel simpel antwoord kan. Daar kan ik geen simpel antwoord op geven. Dat is eigenlijk dus nog een zoektocht van waar is die grote groep Nederlanders mee bezig eigenlijk op dit moment?
Wat ik altijd begrepen heb is dat religie ook komt van het Latijnse religare, hè? Je opnieuw verbinden met het hogere. Mm-hmm. In deze definitie heb je eigenlijk geen kerk of lidmaatschap of instituut nodig, hè? Zou een mooie werkende definitie kunnen zijn.
Nou, dat zal misschien wel een hele goede werkende definitie zijn voor, ja, waar we net over hadden, die grote groep Nederlanders die niet bij een kerk hoort, niet per se echt atheïstisch is, maar die tussengroep. Misschien gaat religie op deze manier wel voor die groep functioneren. Dat is de vraag waar wij nu voor staan, die wij willen beantwoorden. Tot nu toe zijn er ook wel signalen van dat een sociale gemeenschap, die is gewoon nodig om religie te laten overleven. En dat is eigenlijk het probleem van religie op dit moment. Daarmee kan religie nog steeds voor individuen een positieve rol hebben en bijdragen aan een gelukkiger leven. Dus ook zonder geloofsgemeenschap. Maar dat is de vraag hoe mensen dat dan gebruiken. Zij doen dat niet meer met zo'n transcendente God waar ze naar luisteren. Maar zij, er zijn allerlei andere bronnen die zij samenvoegen en ja, waar zij een beroep op doen. Maar dat is de vraag hoe dat in de praktijk bij die mensen werkt.
Ja, als je begrijpt, het is eigenlijk heel diffuus geworden. Het is ook heel lastig om dan te pakken. Ja. Als we nou kijken naar media, hè, in dit hele verhaal, dan valt op, ook als je kijkt in onderzoeken, dat media vooral eigenlijk nog steeds gericht zijn op de institutionele kant van religie, hè? Op de kerk. Hè? Ja. Dus als er een item is over religie of iets met de kerk, dan het eerste wat je gaat doen is bij een kerk staan en een dominee interviewen. Mm-hmm. Hoe komt dat beeld zo blijft hangen, terwijl het allemaal al zo veranderd is?
Ja, ik denk dat nog ook een soort overgangsperiode is. We komen uit die verzuilde maatschappij, al die verschillende instituties die aan verschillende kerken waren gekoppeld. Het gekke is dat je die verzuiling, als je goed kijkt in de huidige Nederlandse maatschappij, zie je die nog steeds overal terug, hoor. We hebben nog steeds het gros van de scholen is katholiek of protestants of openbaar. Allerlei andere instituties zijn ook nog steeds gewoon ergens gelieerd aan een verleden en aan een bepaalde zuil. Dus van daaruit is het eigenlijk niet zo gek dat mensen nog steeds de referentie hebben van, ja, zo was het, zeg maar. Iedereen hoorde bij een bepaalde zuil of kerk. Dus dat is eigenlijk gewoon het referentiekader waar wij nog steeds mee zitten. En er zijn natuurlijk ook, heel veel transities bezig vanuit de verzuilde maatschappij naar onze huidige seculiere maatschappij, om het zo maar even te typeren, die heel veel aandacht trekken. En het meest in het oog springende voorbeeld is natuurlijk, wat doen wij met, we hebben nog 7000 kerkgebouwen in Nederland. Alleen ja, als je gaat kijken naar hoeveel Nederlanders er nog naar een kerk gaan, dan heb je er eigenlijk maar 500 nodig. Dat is een hele globale schatting. Maar dat zijn transities waar wij gewoon nu iets mee moeten. En dat komt dus omdat we dus met een erfenis zitten van de verzuilde maatschappij, die enorm snel is veranderd in een seculiere maatschappij.
Want die kerken en zuilen, die zijn natuurlijk zelf ook veranderd. Hè? Die zijn zelf ook milder geworden. Als je kijkt naar secularisatie, dan heb je het over de gelovigen zelf, hè? Mensen die minder geloven. Ja. Maar kerken zijn natuurlijk zelf ook veranderd. Hè? Wat weet je daarvan?
Ik denk dat er een tweedeling is. Er zijn kerken die zich openstellen naar de moderne maatschappij. Dus ook meegaan in allerlei bijvoorbeeld ethische aspecten rond het accepteren van homoseksualiteit of echtscheidingen, dat soort zaken. Je zou ze heel simpel kunnen kwalificeren als meer vrijzinnige kerken. Dus die meegaan in de transitie die de rest van de Nederlandse normen en waarden ook meemaken. Maar er zijn aan de andere kant ook juist kerkgenootschappen die echt bewust vasthouden aan de oude principes. En die zich dus steeds meer eigenlijk op afstand komen te staan van de rest van de maatschappij. Het bekendste voorbeeld zijn natuurlijk de hele streng gereformeerde, bevindelijk gereformeerde reformatorische, zoals we ook al noemen. De SGP-stemmers die nog steeds beroepen op de Bijbel en bijvoorbeeld vrouwen niet zomaar toestaan leidinggevende functies in hun partij te mogen vervullen. Soms wordt er ook wel gezegd over de katholieke kerk, hoor, die de neiging heeft natuurlijk om vast te houden aan de oude structuur. Waarbij natuurlijk moet worden opgemerkt, de katholieke kerk is een wereldkerk, dus de Nederlandse katholieke kerk kan niet zomaar allerlei geloofsregels aanpassen, omdat dat beter past bij de Nederlandse maatschappij. Want Rome bepaalt eigenlijk wat de geloofsregels zijn. Maar goed, daar zijn dus eigenlijk twee voorbeelden van kerken die eigenlijk steeds meer tegen de moderne maatschappij ingaan, omdat ze haar vasthouden aan het traditionele geloof.
Ja, dus dan heb je eigenlijk als reactie op die modernisering, of je gaat mee, hè, of je zet je er nog sterker tegen af.
Ja.
En wat een andere beweging die heel sterk opkomt is natuurlijk de migrantenkerkbewegingen.
Ja.
Wat weet je daarover? Want die komt ook behoorlijk op. Hè? Ik heb begrepen dat van het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, twee keer zoveel christenen eigenlijk naar Nederland komen dan moslims.
Ja.
Vaak hebben wij een heel ander beeld, hè? Ook weer vanuit de media wellicht. Wat voor rol gaan zij spelen?
Nou, als we het even hebben over de migrantenchristenen, want dan denk ik dat klopt, dat aantal is in ieder geval recent, is dat best wel een aantal toegenomen. Maar het gaat nog steeds, in verhouding gaat het nog steeds niet om hele grote aantallen. Ik denk dat er in Nederland 500.000 tot 600.000 migrantenchristenen zijn. Dat betekent dat zij de ontkerking, zoals we net heel hebben geschetst, die kunnen zij niet opheffen. Het is niet zo dat daardoor zeg maar het proces van dat steeds minder Nederlanders bij een kerk horen, dat wordt gecompenseerd door de komst van migrantenchristenen. Dus dat is eigenlijk het eerste punt. Het tweede punt is dat op lokaal niveau kan het natuurlijk wel zo zijn dat zeker in grote steden, want daar concentreren zulke migrantenchristenen zich, dat zeg maar traditionele autochtone christelijke kerkgemeenschappen hun kerk eigenlijk niet meer niet goed kunnen betalen omdat ze te weinig kerkgangers zijn. Als daar een groep van migrantenchristenen erbij komt, dan kan dat betekenen dat die lokale kerk wel kan blijven bestaan. Dus op lokaal niveau denk ik zeker dat een impact kan hebben, de komst van migrantenchristenen. Op nationaal niveau denk ik dat de transitie van ontkerkelijking, dus steeds minder mensen die bij een georganiseerde religie horen, dusdanig sterk is dat nog steeds de dominante transitie is.
Nou, tot slot wil ik nog met je kijken naar dat hele kleine landje Nederland. Hoe zich dat verhoudt tot de rest van Europa, de wereld.
Ja.
Wat zie jij dan aan verschillen? Hoe verhouden wij ons tot de rest van de wereld?
Die verschillen zijn enorm, eerlijk gezegd. Dus er zijn wat West-Europese landen die heel vergelijkbaar zijn. Die liggen ook allemaal natuurlijk om ons heen. Die hebben dezelfde sociaal-culturele ontwikkelingen maken die met zich mee. Maar dat is alleen maar West-Europa. Daarbuiten is religie wordt alleen maar belangrijker. Zeker in niet-westerse landen. Of bijvoorbeeld in een land als Amerika is religie ook nog heel dominant aanwezig. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat de rest van de wereld eigenlijk naar West-Europa en Nederland is dan ook nog een soort koploper in ontkerkelijking. De rest van de wereld is eigenlijk met verbazing. Hij kijkt van wat er eigenlijk bij ons gebeurt. Van kunnen mensen zonder religie leven, denken zij. Hoe gaat dat eigenlijk en waarom gebeurt dat daar? En staat dat ons ook te wachten?
Zonder institutionele religie leven.
Precies, ja. Zonder de georganiseerde religie. Ja, dus daar blijft eigenlijk wel een heel wonderlijk beeld. Dat wat wij hebben meegemaakt de afgelopen decennia, dat in andere delen van de wereld helemaal niet zo is.
Hoe verklaar je dat? Dat dat zo anders is in Nederland?
Nou, ik ben natuurlijk toch geneigd om dat vanuit een sociologisch perspectief te benaderen. En dat betekent dat in andere delen van de wereld, als je geen modernisering hebt met een staat die heel goed voor je zorgt. Dat is in Amerika natuurlijk ook veel minder het geval dan bij ons. Als je dus steeds toch beter een beroep kunt blijven doen op je eigen kerkelijke gemeenschap om te overleven. Als dat praktische nut er is, dan blijven gelovigen zeker bij die kerk horen. Zolang dat bestaat, die afhankelijkheid van een lokale gemeenschap om te overleven, denk ik dat religie in de rest van de wereld alleen maar even belangrijk blijft. En daarbij speelt natuurlijk ook nog, je hebt her en der in de wereld ook nog spanningen tussen verschillende religies, die er eigenlijk voor zorgen dat mensen nog meer vasthouden aan hun eigen groep. Dus dat hebben wij in Nederland natuurlijk ondertussen ook niet meer.
Nou, als het dan een beetje samenvat, hè, dan zie je dat het religieuze landschap enorm veranderd is. Hè. Enorm verschoven. De kerkgang is veel minder. De kerken zelf zijn veranderd van binnenuit. Mensen geloven nog wel, maar de vraag is een beetje in wat, hè?
Ja.
Dus er is ontzettend veel veranderd. Dus dat hebben we geleerd in deze podcast. Wat zou je tot slot nou eigenlijk adviseren aan journalisten die willen gaan schrijven over levensbeschouwing, religie?
Ik zou willen adviseren dat ze in ieder geval zeker ook de groep Nederlanders bevragen of onderzoeken waar we het over hadden, die niet meer bij de kerk horen en ook niet helemaal anti-religie zijn, maar daartussenin zitten. Mijn persoonlijke mening is, iedereen heeft dezelfde zingevingsvragen. Maar ik vraag me af hoe die groep waar ik het net over had, hoe die nu omgaat met de worstelingen in het leven. En waar doen zij dan een beroep op? En lukt dat? En, of is dat, kan ook best zijn dat bijvoorbeeld dat zulke mensen er minder goed uitkomen. Oftewel dat we een nieuw systeem eigenlijk moeten hebben van gemeenschappen die elkaar ondersteunen bij dit soort moeilijke aspecten. Maar daar ben ik als onderzoeker in geïnteresseerd. En als journalisten ook in de verslaggeving daar ook kunnen bijdragen aan een iets beter beeld dan dat ik nu heb. Dan zou ik dat heel fijn vinden.
Ja, dus eigenlijk verder kijken dan een kerk. En er is eigenlijk een heel nieuw veld te ontdekken. Zo zou je het kunnen zien. Ja. Journalistiek is
natuurlijk wel een heel ingewikkeld veld. Want dat zijn de geïndividualiseerde Nederlanders, zoals we dat steeds zeggen. Ja, die allemaal hun eigen systeempje hebben bedacht om met het leven om te gaan.
Mooi, dankjewel Joris. Dank voor je bijdrage. Dit was de podcast over levensbeschouwing. En tot in de les. Dag.
Doei.